Goeiedag, leuk dat u luistert naar de vijfde podcast van Cybersecurity van de Lage Landen. Mijn naam is Mijn Roskam en ik ben werkzaam bij een ICT-bedrijf in Nederland genaamd ADTS. Deze podcast doe ik samen met Karin Prentant. Welkom Karin.
Dankjewel Manon en welkom aan alle luisteraars. Ik ben werkende voor een IT-bedrijf Cerso uit België en een cybersecurity adviesbureau Q-First. We hebben al enorm veel informatie besproken in de voormalige podcast rond NIS 2. Als je als luisteraar nieuw inpikt, zou ik zeker de voormalige sessies ook eens beluisteren.
Ja, dat klopt. En we zijn nog lang niet uitgepraat. Vandaag hebben we weer een gastspreker om mee te sparren, namelijk Erik Michiels van IBM Specialist in Quantumtechnologie. Welkom Erik. We gaan vandaag vier feiten of fabels ontleden. We hebben deze even opgesplitst in een A, B, C en D. Ik begin met A. Er is in de context van de huidige oorlog in Oekraïne de angst dat de hacker-elite Wagner-groep Quantum zou inzetten tegen Europese bedrijven. Moeten wij ons zorgen maken? En we bespreken een gelekt document van het Witte Huis.
Interessant. En dan komen we aan onze feit of fabel B. Is Quantum inzetbaar voor een versterking cybersecurity, zoals ook NIS 2 dat vraagt? Kunnen ICT-leveranciers wachten of dreigen ze dan een omzettrend te missen?
En stelling C. Is Quantum volledig operationeel?
Als laatste feit of fabel, zijn er mogelijkheden voor opleidingen rond Quantum? Erik, waar heb je nu jouw passie ontwikkeld voor quantum computing?
Oh, daar moet ik ongeveer een zestal jaar terug voor gaan in de tijd. Op dat ogenblik heeft IBM zijn eerste quantum computers beschikbaar gesteld via de cloud. En dat bood ook de mogelijkheden om aan de praktijk te werken met quantum computing. Anderzijds ben ik ook van vorming wiskundige. Ik ben master in de wiskunde. En in quantum computing is er een mooie link tussen enerzijds de computer science, zou ik zeggen, en anderzijds de wiskundige beschrijving ervan. Dus ik was eigenlijk onmiddellijk verkocht toen quantum computing beschikbaar kwam.
Ja, ik kan wel begrijpen vanuit het wiskundige oogpunt dat dit een logisch gevolg is om in verder te verdiepen. Wij hebben hier intern ook ons huiswerk gedaan en wij zouden jou hierover wel wat vragen willen stellen.
Ja, ik mag aftrappen. En binnen welke tijd ziet u de belangrijkheid van quantum computing toenemen?
Wel, Manon, dat belang neemt voortdurend toe. Is het zo dat er bijna dagelijks evoluties te zien zijn op het vlak van quantum computing? Natuurlijk zijn we nog niet gekomen op het punt van de full-fault-tolerant machines of de volledig correct werkende toestellen. Er zijn nog wel bepaalde error rates op de toestellen, maar de noisy intermediate-scale quantum computers die we vandaag hebben, zijn al bijzonder interessant voor gebruik en bieden al heel wat mogelijkheden. Ik denk aan quantum chemistry, machine learning, optimization. En dan is er natuurlijk ook een beetje het andere luik. Dat is meer, laten we zeggen, het defensieve luik, wat we ook noemen quantum safe, of het zich beschermen tegen aanvallen door quantum computers.
En kan je nog enkele praktische voorbeelden geven uit de toepassingen die nu al mogelijk zijn?
Jazeker. Dus als we gaan kijken naar quantum machine learning, dan denken we bijvoorbeeld aan het klassificeren van welbepaalde gegevens, aan het vinden van welbepaalde, het voorspellen van welbepaalde waarden, het vinden van bijvoorbeeld juiste routes, noem het maar vehicle routing, ook in de chemische sector het ontdekken van nieuwe materialen, nieuwe medicijnen, nieuwe vaccins, zijn van die mogelijke toepassingsdomeinen.
Oké, dank u wel. En moeten we niet bezorgd zijn over het feit dat hackers ook quantumcomputers via ter beschikking gaan krijgen? We kennen het motto van hackers namelijk: oogst geïncrypteerde bestanden nu en decrypteer het later voor de opbrengst op het dark web.
Ja, dat is inderdaad een bekende praktijk, hè. Dus het opslaan van die data, ook al kun je er vandaag niks mee doen eigenlijk, hè, maar wel in de toekomst. Natuurlijk, ik zeg wel degelijk toekomst, want onze quantumcomputers vandaag de dag in theorie kunnen decryptie gaan doen. op basis van het algoritme van Shor. Dat is een bekend algoritme. Maar daarvoor moet je voldoende krachtige toestellen hebben met voldoende qubits. En zover zijn we nog niet. Natuurlijk, de toekomst kan die wel brengen. En vandaar ook, net zoals je beschrijft, Karin, die aanpak door criminele organisaties. Maar op dit ogenblik zou ik zeggen, moeten we ons nog niet echt zorgen maken, maar we kunnen al kijken naar de toekomst.
Mogen we stellen dat de huidige quantum computing technologie van IBM uit zijn kinderziektes is?
Ja, dan is kinderziektes is misschien een beetje een overdreven term of een niet helemaal correcte term. Ik herhaal, als we daarmee bedoelen de volledig correct werkende quantumcomputers, ja, dan zijn we nog niet waar we willen zijn. Aan de andere kant zijn er met onze actuele toestellen al heel wat mogelijkheden. En zeker ook in een hybride aanpak. Met een hybride aanpak bedoel ik het combineren van quantumcomputers met klassieke computers. Op die manier zijn er al heel wat mooie mogelijkheden die we daar straks ook hebben besproken. Trouwens, ik denk dat die hybride aanpak niet gaat verdwijnen. We spreken eigenlijk over quantum-centric supercomputing. En ik denk dat dat een fenomeen is dat zal blijven bestaan.
Erik, als ik daarop mag inhaken, wat is de capaciteit van de huidige quantumcomputers ten opzichte van de traditionele computers?
Ja, vandaag de dag hebben we al quantumcomputers van 433 qubits. Dat is heel wat. De vorige quantumcomputers bereikten we 127 qubits. Dus een spectaculaire toename. Dit jaar plannen we te gaan tot 1121, om maar een voorbeeld te geven. Nu, dat is een enorme spectaculaire toename. Daarbij komt ook dat de betrouwbaarheid van de toestellen eigenlijk continu verbetert. Dus daarmee bedoelen we het juist uitvoeren van de instructies en ook de snelheid. We zitten nu aan 15.200 circuit operations per second. Dat is heel wat. Dus dat zijn heel snelle toestellen. Als je dat gaat vergelijken met klassieke computers, het grote verschil ligt erin natuurlijk dat je met qubits een exponentiële toename hebt in capaciteit vergeleken met klassieke computers.
Inderdaad, dankjewel. En is er sprake dat quantumtoepassingen chipsets op ingebakken malware zouden kunnen controleren? Heeft u dit al toegepast gezien?
Ik heb het nog niet toegepast gezien. Maar natuurlijk, theoretisch is het mogelijk. Wat ik wel zie is natuurlijk dat men het tegenovergestelde gaat proberen te doen. Dat is dat men encryptiealgoritmen ontwikkeld heeft die quantum safe zijn. Ja, die vinden we al in een aantal technologieën die vandaag de dag in gebruik zijn. Denk maar aan de mainframe-omgeving, denk maar aan tape-systemen, denk ook maar aan cloud-omgevingen. Ja. Een ander fenomeen dat totaal wat anders is quantum malware. Dat is dus eigenlijk malware speciaal ontwikkeld voor quantum computers. Maar dat is pas echt toekomstmuziek natuurlijk.
Ja, quantum malware, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Ik ben even gewoon heel nieuwsgierig. Waar en hoe heeft u dat voorbij zien komen?
Ja, quantum malware, zoals de term het een beetje zegt, is eigenlijk malware voor quantum computers. Dat betekent dat een aantal wetenschappers aan het onderzoeken zijn van hoe kan er malware gecreëerd worden voor de nieuwe types van toestellen. Uiteraard, dit is pas echt toekomstmuziek. Dan moet je allereerst al een aantal quantumcomputers in productie hebben, alvorens dat relevant wordt. Maar het is eigenlijk een beetje equivalent aan de malware die vandaag de dag voor klassieke computers bestaat. Dat is hetzelfde principe eigenlijk.
Ja, interessant om te horen dat ze dus daar al omgekeerd nu al mee bezig zijn om dus de hacker voor te blijven. Iets wat wij constant proberen over te brengen. Eigenlijk nog een andere ontwikkeling delen. Ik weet niet of u daarvan gehoord heeft. De NIST, niet te verwarren met NIST 2. Dat is de Amerikaanse organisatie die de hoogste cybersecurity afdwingt. Zij hebben in juli 2022 een artikel gepubliceerd over 4 bedrijven die uit 80 inzenders gekozen werden. Zij gingen in 2016 met elkaar de strijd aan voor de ontwikkeling van het beste kwantumalgoritme. Deze 4 zouden een mijlpaal van succes bereikt hebben. Heeft u daar iets van gehoord? Bent u daar onderdeel van?
Ja, zeker. Er is een verschil tussen NIST 2 of NIS En NIST, met een T achteraan, dat staat voor het National Institute for Standards and Technology in de USA, dus niet in Europa, heeft inderdaad 2015 een wedstrijd uitgeschreven om te zoeken naar quantumalgoritmen die in staat zijn om zich te beschermen tegen aanvallen door quantumcomputers. Eigenlijk is de term quantumalgoritme niet helemaal correct gekozen. Ik zou eerder zeggen quantum safe algoritme. Dat is eigenlijk de betere term in dit geval. En uiteindelijk zijn er daar 4 uitgekomen. 2 ervan daaraan zijn zo'n beetje de winnaars, namelijk Crystals Kyber en Crystals Dilithium. En dat zijn net 2 algoritmen waar IBM ook aan heeft meegewerkt. Dus daar ben ik ook wel een beetje trots op natuurlijk.
Ik mis even het stukje wat die 2 zijn. Mag ik dat nog vragen? Crystals Kyber en Crystals Lithium, als ik het goed zeg. Wat doen zij? Wat houden ze in?
Ja, ik zal Crystals Kyber en Crystals Lithium hebben op hoog niveau verteld. Elk een aparte doelstelling. En Crystals Kyber is eerder de protectie van data. Noem het maar confidentialiteit bewaren. Noem het ook maar de integriteit bewaren. Non-repudiation, zoals men dat zegt. Dat betekent dat je niet kan ontkennen dat je de data bekeken hebt of gewijzigd. Dat is de wereld van Crystals Kyber. Crystals Dilithium is eerder, heeft te maken met digitale handtekeningen. Dus nog iets wat vandaag de dag meer en meer voorkomt. Die digitale handtekeningen, die mogen ook niet ontcijferd worden en veranderd worden. Dat is meer de wereld van Crystals Dilithium. Een andere interessante anekdote die ik heel kort wil aanhalen, is dat trouwens niet alleen IBM daar intensief mee bezig is. Als je gaat kijken naar de hyperscaler AWS, die hebben ook Key Management Service die gebruik maakt van Crystals Kyber vandaag de dag al. Misschien ook leuk om even te vermelden.
Dat dekt misschien mijn volgende vraag, of namelijk Crystals Kyber al in beta-programma's gekend is.
Ja, meer dan beta-programma's. Dus ook al in reële producten, zoals IBM Z16, mainframe-product, waar we eigenlijk ook al Quantum Safe hebben geïmplementeerd in ons storage-systemen, zowel tape-systemen en ook de cloud. Dus het is eigenlijk al een beetje verder dan beta. Het is eigenlijk al werkelijk in productie. Dus inderdaad.
En wat bedoel je met IBM Z16?
IBM Z16 is de naam van onze laatste nieuwe mainframe. Mainframe, zoals je weet, heeft een lange traditie van vele decennia. En het Z16-platform is de laatste telg in de familie in gebruik bij verschillende grote ondernemingen.
Dus ik las ergens dat het een probleem is om dit te integreren in toepassingen. Dat komt blijkbaar doordat algoritmes nog niet uit de testfase zijn en nog steeds kunnen veranderen.
Daar moet ik eigenlijk zeggen, wat is eigenlijk testfase? Daar zou ik eerder op antwoorden met een slogan. Dat is, everything is a prototype. Dat is iets wat we meer en meer zien. Niets is definitief klaar. En zeker niet in onze digitale wereld. Er zijn voortdurend evoluties. Dat is ook het geval met, in mijn opinie, meer en meer met cryptografie. Dus men gaat meer en meer, net zoals in de wereld van application development, waar men continuous integration en delivery heeft, gaat men ook naar een beetje datzelfde fenomeen in cryptografie. Men noemt dat crypto-agile of agile crypto of crypto-agility, waarbij men relatief flexibel van cryptografische aanpak kan veranderen, veel sneller dan wat we vandaag de dag doen. Testfase ja, maar toch al relatief betrouwbaar en ook nog onderhevig aan verbeteringen, zo zou ik het noemen, ja.
En er kan alsmaar sneller geschakeld worden.
Klopt.
En er wordt ook nog geschreven dat 1 van de 4 inzendingen die eerder genoemd zijn, namelijk het psych-algoritme, gekraakt werd op respectievelijk 4 à 6 minuten. En al zeker binnen de 62 minuten met een gewone computer die een Xeon-processor heeft, zullen zulke voorvallen onderzoekers niet gaan ontmoedigen om verder te doen?
Dus een kleine nuance, dus het PsyK of CK-algoritme, hoe men het ook gaat uitspreken, is inderdaad een van de kandidaat-algoritmen geweest, maar zat niet bij de 4 winnaars. Het Psyche-algoritme maakt gebruik van een totaal ander concept dan de concepten gebruikt door de vier winnende algoritmen. Dus een andere wiskundige aanpak. En het is inderdaad, ik geef u gelijk, het is dus inderdaad gekraakt geweest. Maar omdat het natuurlijk een totaal andere manier van werken is, is het niet hetzelfde voor de vier winnende algoritmen. Dus die zijn niet in gevaar. Een leuke anekdote is ook misschien dat het kraken van Psyche gebeurd is door een aantal wetenschappers van onze eigen KU Leuven, dus een hele grote reputatie heeft op het vlak van cryptografie, mogen we misschien ook wel even vermelden.
Inderdaad. En ik denk ook wel als onderzoeker dat het leuk is om uit de fouten te leren en daarop verder te bouwen.
Everything is a prototype, heb ik net gehoord.
Inderdaad.
In het wereldje van de quantum is het buzzword CRQC, oftewel Cryptographically Relevant Quantum Computers, net zoals de afkorting Y2K, oftewel Years to Quantum, geeft dat aan dat het nog enkele jaren verwijderd is. We hebben het al een beetje kort aangestipt, maar ik wil toch nog even iets dieper op in.
Ik herhaal inderdaad, het is nog een aantal jaren verwijderd. Wat is dan de bedoeling van dat soort systemen? Dat is dat ze inderdaad quantum algoritmen gaan toepassen om encryptie te breken. Een voorbeeld daarvan is het algoritme van Shor, dat dus een zeer groot gehele getal kan ontbinden in priemfactoren. Op een gewone computer zou dat jaren tot zelfs eeuwen kunnen duren, maar op een quantumcomputer gaat dat in een relatief aanvaardbare uren. En dan zou je inderdaad geëncrypteerde data kunnen decrypteren. De enige grote barrière, zoals ik al zei, is natuurlijk dat je dan een zeer groot aantal qubits nodig hebt. En zover zijn we nog niet. Dus, maar, opnieuw, er zijn ondernemingen die dit gevaar willen voor zijn en al investeren in quantum-safe cryptografie.
Is er een inschatting? Hoeveel qubits zou je nodig moeten hebben om eeuwen te kunnen overslaan? Om dat wel te bereiken?
Ja, spreken we toch over duizenden qubits. Hè? Dus ik... Dat is eigenlijk iets wat we nog niet exact weten. Dus hoeveel qubits gaan we nodig hebben om algoritme van Shor uit te voeren dat 617 gehele getallen kan decrypteren, want zoveel zullen het er zijn. Daar is men nog niet helemaal uit. Dus dat zullen er verschillende duizenden zijn. Sommigen spreken zelfs over miljoenen, maar zover zijn we nog niet. Dat weten we nog niet eigenlijk.
En dan een volgende vraag. Kunnen bedrijven die ook al geconfronteerd worden met extra NIS2-uitgaven een voordeel hebben door voor IBM-producten te kiezen?
Jazeker. Op het ogenblik dat we die meegewerkt hebben aan het antwoord op de vraag van het NIST, hebben we ook dus een aantal quantum-algoritmen ontworpen en de resultaten daarvan geïmplementeerd in onze mainframe, onze tape-systemen en ook in onze cloud. Dat betekent dus dat mensen die in de cloud gaan van IBM kunnen hun data gaan encrypteren op een quantum-safe manier. Ik al een voorbeeld implementatie, dus waar mensen dus voordeel kunnen uithalen.
Juist.
Ik stipte hem net al even aan, Amerika. En ik wil eigenlijk door met wat informatie die we hebben gevonden in een rapport van het Witte Huis. Dus even een stukje die ik daaruit ga samenvatten. Naast de potentiële voordelen houdt quantum computing ook aanzienlijke risico's in voor de economische en nationale veiligheid van de VS in dit geval. Met name zal een quantum computer van voldoende omvang en geavanceerdheid, ook bekend als een crypto-analytische relevante quantum computer, CRQC, we hadden hem net al even aangestipt, in staat zijn veel van de cryptografie met openbare sleutels die in digitale systemen in de VS en de rest van de wereld worden gebruikt, te kraken. Wanneer een CRQC beschikbaar komt, kan hij civiele en militaire communicatie in gevaar brengen, toezicht- en controlesystemen voor kritieke infrastructuur ondermijnen en de beveiligingsprotocollen voor de meeste financiële transacties via internet verslaan. Zal deze onzekerheid geen impact hebben op de toekomstige cybersecurity-strategieën?
Wel, ik denk de militaire overheden, de gewone overheden, gaan eigenlijk zeer nauwlettend toezien op deze CRQC-systemen natuurlijk. Dat is logisch. Maar ik denk dat hun bekommernis ook gaat doorsijpelen naar de commerciële wereld. Ook daar natuurlijk gaat men zich daar meer en meer mee bezighouden. Denk maar een keer aan alle kritische infrastructuur. Als criminele organisaties in staat zouden zijn om zeg maar, onze kerncentrales onder controle te krijgen of onze luchtruim te gaan controleren, kunnen we niet aanvaarden. By the way, ik ben ook bijzonder tevreden dat onze eigen defensie naast een krijgsmacht, naast een landmacht, een luchtmacht, een zeemacht ook een cybercomponent erbij heeft, ingehuldigd op 19 oktober 2022. Dus dat zegt ook al veel over de intenties van onze overheid.
Ja, zeker als je denkt dat overheden niet altijd bekend staan om de snelheid met implementatie.
En het was sowieso een ontbrekend luik in onze defensie, dus goed dat die erbij gekomen is.
Ja.
En dan een volgende vraag, we zijn bijna tot het einde denk ik. Is het testen en ik zou zeggen spelen met quantum computer resources haalbaar voor iedereen? Bijvoorbeeld scholen, bedrijven, onderzoekscentra?
Alleszins. Dus quantum computing is beschikbaar via de cloud. Het komt erop aan van een account te hebben en dan kan je aan de quantum computers aan. Tot 7 qubits is dat zelfs volledig gratis. Je kan dus werkelijk al experimenten doen met quantum computers. Voor een groter aantal qubits natuurlijk staat daar een prijs tegenover. Dus dat valt nog best mee. Dus dat wil zeggen, ook zelfs voor de academische wereld zijn er speciale programma's, cursussen eigenlijk om skills of vaardigheden te ontwikkelen op het vlak van quantum computing.
En kunt u als deskundige een advies geven aan onze luisteraars, cybersecurity specialisten, om af te ronden?
Ja, ik denk dat, wat is het belang vandaag? Ik zou zeggen, wat is belangrijk? Dat is dat je eigenlijk skills begint op te bouwen. En als we gaan kijken naar een gemiddelde onderneming, zou ik bijvoorbeeld denken aan waarom geen quantum champion aanduiden. Iemand die zich, al is het maar een gedeelte van de tijd, bezighoudt met de evolutie van quantum computing, quantum safe, en daarin investeert zodanig dat op het juiste ogenblik de juiste beslissingen genomen worden. Er is een mooie uitspraak, het is een Engelse uitspraak, maar ik denk dat iedereen hem begrijpt. Dat is, there are no fast followers in quantum. Dus je kunt niet zeggen, de trein raast voorbij, ik spring er even snel op. Nee, je zit eigenlijk best al van bij het begin op de quantumtrein om mee de evolutie te volgen, om niet achter te lopen op ondernemingen die reeds aan het innoveren zijn en ook volop patenten aan het deponeren zijn op het vlak van quantum.
Ja, een beetje ervoor zorgen dat quantumtechnologie geen zwarte vlek in onze bestaan is. Oké, en zijn er nog zaken die dat wij niet hebben toegelicht, die dat jij met ons wilt meegeven?
Begin er vandaag mee met jouw quantum journey, om klaar te zijn voor morgen. In één zin samengevat.
Ja, dankjewel voor dit mooie citaat. Erik, ik heb echt nog wel één vraag. Als je kijkt naar quantum en het feit dat er al best wel heel veel gebrek is aan gespecialiseerde mensen in de IT, gaan quantumcomputers dat soort dingen oplossen, denk je? Of?
Nee, denk het niet. Ik denk eerder omgekeerd dat men eigenlijk, om die quantumwereld op de rails te krijgen, dat men eigenlijk mensen nodig gaat hebben. En je moet dat ook maar eens bekijken in de vacatures, hè. Overal zoekt men mensen op het vlak van quantum computing. In België misschien niet, want er geen echte researchcentra zijn. Maar zeker andere plaatsen in de wereld zijn er heel wat vacatures in quantum. Je gaat kijken naar IBM, dus er is het quantum computing gebeuren is zeker domein waarin men zoekt naar talent. Die hebben een zeer intensieve job. Dat soort profielen zoekt men continu. Dus heel wat werk. Denk dan ook aan het ontwikkelen van de quantum algoritmen. Dat is een andere specialisatie op zich. Dat is ook heel wat skills die gezocht worden. Men stelt zichzelf in België de vraag in de academische wereld, wat moeten we doen qua opleidingen? Een idee dat leeft is een master-na-master opleiding. Dat je eigenlijk zegt, een volledige quantum computing opleiding, waar moet je dat insteken? Wiskunde, informatica, ingenieurs, misschien een master-na-master opleiding, zelfs waarin dat verschillende universiteiten zelfs deelnemen. Dat zou een idee zijn op dat vlak. Hè.
Om het mee in de opleiding te krijgen van morgen.
Ja, klopt.
Quantum is niet voor iedereen weggelegd. Ik denk wel dat je inderdaad je moet wel heel kundig zijn, denk ik, om daarin mee te kunnen gaan. Hierbij is eigenlijk aan ons, Karin. Wij gaan het nog even nabespreken, zodat het voor onze luisteraars allemaal duidelijk is.
Ja, dat is juist. Dankjewel, Erik, voor uw aanwezigheid vandaag.
Geen enkele dank. Dus ik heb echt genoten van het interview trouwens. En dank jullie van harte voor de interesse.
Zeker, jij bedankt.
Ja, wij gaan inderdaad ons inzetten op de nabespreking. Quantum computers zijn uitzonderlijke computers met een capaciteit vergelijkbaar met een miljard processoren die in één keer dezelfde berekeningen uitvoeren. Ze verwerken gelijktijdig zeer grote hoeveelheden data door quantum parallel processing. Laten we dat eens even toelichten.
Ja, quantum computers zijn 100 biljoen maal sneller dan een traditionele computer. Dat is eigenlijk best wel onvoorstelbaar. Erik spreekt hierbij over qubits. Net zoals bits, nullen en eentjes, het fundamentele object van informatie zijn, in de klassieke informaticacomputers zijn qubits of quantum bits tweedimensionaal en het fundamentele object van informatie in de quantum informatica.
En de traditionele computers kunnen 2 bits informatie opslaan in de volgende 4 mogelijke combinaties, namelijk 00, 01, 10 en 11. En de IBM Quantum Computer kan al deze combinaties gelijktijdig aannemen. Een reeks van 30 nullen en enen maakt op deze manier 1 miljard verschillende combinaties mogelijk. Op dit ogenblik is er een algoritme van 617 gehele getallen. Al heel wat, zoals Erik het eerder al zei.
Je moet zeg maar zien dat een gewone computer deze combinaties enkel 1 per 1 aannemen. De IBM Quantum Computer kan ze daarentegen allemaal gelijktijdig innemen. Op deze manier maakt de IBM Quantum Computer 1 miljard berekeningen in dezelfde tijdspanne waarin de gewone computer er maar 1 maakt. Als je het in onze leefwereld zou vergelijken, zou je gelijktijdig kunnen gaan werken en aan de zee pootje baden. Nou, is dat niet heerlijk, Karin?
Ja, dat is een goede uitvinding. Daar gaan we voor. De reden is dus dat die qubits, de informatiedragers in een quantumcomputer, in meerdere toestanden tegelijk zijn. Deze eigenschap noemen we superpositie. Wat we ook moeten melden is dat het ene deeltje de staat van het andere kan beïnvloeden. Anders genoemd krijgt men hierdoor een verstrengeling.
Ja, deze 2 eigenschappen maken het mogelijk berekeningen exponentieel sneller te laten verlopen. Het gebruik en de ontwikkeling van qubits neemt razendsnel toe. Ik geloof dat we vorig jaar aan 127 qubits zaten en de actuele toestellen nu draaien op 433 qubits. Tegen het einde van het jaar wil men verder groeien naar 1121 qubits.
En we kunnen stellen dat de mensen in wetenschap en de technologie hier enorme tijd en energie in investeren om de mogelijkheden van quantum computing maximaal te kunnen inzetten. Inclusief het decrypteren van bestanden, wat nu nog niet volledig aan de orde is, maar mogelijk wel in de nabije toekomst.
Als we de computertijdschriften en blogs kunnen geloven, dan kan quantum computer ieder moment doorbreken.
En als we onze quantumprofessor Erik Michiels van IBM kunnen geloven, is het nog niet helemaal het geval.
Nou, we kunnen denk ik wel stellen dat de progressie in het onderzoek van de IBM quantumcomputers niet zonder hindernissen is.
De reden is dat de qubits nog te labiel zijn en nog een grote foutenlast kennen.
De resultaten van berekeningen bestaan meestal maar een fractie van een seconde voordat de qubits uit elkaar vallen.
Om dit te kunnen simuleren voor millisecondes is ook een speciaal labo nodig.
De IBM Quantum Computer werkt bij een temperatuur rond het absolute nulpunt en in een geluidsarme omgeving. Dat is niet een omgeving waar de gewone hedendaagse computergebruiker zijn computer gebruikt.
De grote uitdaging is dan ook om een perfecte omgeving te creëren waarin de qubits stabiel blijven. Een boeiende job, niet voor iedereen weggelegd.
Ja, en niet alleen IBM, maar ook Intel, Google en andere grote partijen zetten hierop in. Hierbij kan ik zeggen dat Cisco zo'n speler is die er hard aan meewerkt. Zo hebben zij onder andere een team dat werkt in het Cisco Quantum Lab en een Cisco Emerging Technologies and Incubation Team. Het laatste team support en onderzoekt quantum computing en communicatiewetenschappen en technologie. Het doel van Cisco is om met quantum computing communicatie en beveiliging een snellere en veiligere toekomst mogelijk te maken.
De kwantumfysica zorgt voor een paradigmaverschuiving in de informatieverwerking, computers, communicatie, cryptografie en detectie, anders gezegd een revolutie. Er zullen dus heel wat toepassingen terug te vinden zijn in de industrie, van het versnellen van de ontdekking van geneesmiddelen tot het verbeteren van de cyberveiligheid in de financiële dienstverlening. Er is echter nog heel veel onderzoek en ontwikkeling nodig om de kwantum een volwassen technologie te noemen.
Ja, ik noem het even O&O. En als onderdeel van de O&O-inspanningen op het gebied van kwantum bij Cisco vragen wij actief een voorstellen voor onderzoek op verschillende gebieden van quantum hardware, software en toepassingen.
Ja, dat is enorm mooi. Ik denk dat we hierbij kunnen toekomen tot onze conclusie van onze eerder gemaakte feiten en fabels. En ik trap even af bij onze stelling A. Is er in de context van de huidige oorlog in Oekraïne de angst dat de hacker Elite Wagner Groep quantum zal inzetten tegen Europese bedrijven? Moeten we ons daarom zorgen maken? We bespreken een gelekt document uit het Witte Huis. Nu, het antwoord daarop is, zoals we hoorden van Erik, moeten zowel wij als de burgers als de overheden nog geen bang hebben dat hackers geheimen kunnen ontsleutelen. Beter nog, de Quantum Safe technologie gaat ons beschermen in dit opzicht. Dus kunnen we als eerste stelling zien als een fabel.
Daar ben ik zelf persoonlijk heel blij mee. En nu gaan we door naar stelling B. Ik herhaal nog even voor de zekerheid. Is quantum inzetbaar voor een versterking cybersecurity zoals IGNIS 2 dat vraagt? Vooral in de opzet van plan B is quantum een added value. In de beschikbaarheid van data en backups die virusvrij moeten zijn bij business continuity of disaster recovery, is de quantum controle een troef. Bij investeringen in dit opzicht kan bijvoorbeeld QFirst belangrijk advies geven.
Dat is zo. Is quantum full operational? Dat is een 50-50 feit of fabel. De vooruitgang is bemoedigend, maar in de geest van years to quantum is het nog niet voor morgen. Ik heb onthouden, there are no fast followers to quantum. Dus de trein rijdt nog niet op volle toeren in de bedrijven en de instap nu met een juiste investering is een aanbeveling.
Wat betreft de mogelijkheden rond opleiding voor quantum is er nog geen concreet gegeven zoals Erik aangaf. Maar het is wel tijd voor actie voor de onderwijsinstellingen. Cisco heeft bijvoorbeeld ook al een oproep gedaan naar de research die ze willen sponsoren. Conclusie, quantum zal binnen afzienbare tijd een belangrijke rol gaan spelen. Maar een digitale atoomoorlog is nog niet voor de eerste 2 jaar.
En hierbij zijn we uiteindelijk toegekomen aan het einde van onze ondertussen 5e podcast. Bedankt aan alle luisteraars en hopelijk zijn jullie er opnieuw voor een volgende podcast Cybersecurity van de Lage Landen. Waarin we jullie meenemen in een reeks van alle ins en outs van de NIS 2 feiten en fabels.
Ja, in deze podcast hebben we het accent gelegd op de toekomst van quantum computing. En we gaan ook weer een nieuw werk maken van een specialist gastspreker. Daarin zal Karin sparren over backup systemen. Dus hoe lopen deze nu? Welke veilige toepassingen kunnen we implementeren om NIS 2 conform te zijn? En wat zijn de laatste nieuwe ontwikkelingen op dit vlak? Helaas zal ik er niet meer zijn om deze ontwikkelingen met jullie te delen. De 5e podcast is ook mijn laatste podcast. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En blijf Karin en QFirst ook zeker volgen op NIS2.nieuws. Bedankt voor het luisteren. En wij hebben ervan genoten.
En dankjewel Manon voor de opnames voordien. Ik heb ook genoten van jouw aanwezigheid en jouw grote meerwaarde.